Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn van harte welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. In deze dienst zullen de broeders van Blijdeveen, van Merkestein en van Woert bevestigd worden in het ambt van ouderling, terwijl ouderling De Vogel, de diaken Boer en Huibers en de ouderling kerkrentmeesters van Dijk en van Ommeren zullen worden herbevestigd in het ambt. Na afloop van de dienst kunt u hen en ook de vertrekkende ouderlingen A. Bos en Buis hiervoor in de kerk de hand drukken en God zegen toewensen. Voor een slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collect is bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in de gemeente. De tweede collect is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4, die voor revalidatie en zorgcentrum Sint Elisabeth in Brede-Leeuwen verblijft. Voor Tony Buis uit Ebbehof in Vrijthof de Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8 in de Braamberg in Arnhem. Voor Dirk van Ingen in Wolfhezen. Voor mevrouw De Wit van Lent, Lindenhoflaan 11a, die opgenomen geweest is in het Rivierland ziekenhuis de Tiel en in de komende tijd een operatieve ingreep moet ondergaan. De heer H. Vink, Arnoldus Jacobstraat 12 en de heer Gerrit Vink, Nieuwedam 22, zijn weer thuis. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden en 's avonds bijbelkring. Woensdag is er kring geestelijke groei. Donderdag is er een koffiemorgen. Aanvang is 9:30. De sing-in die vanavond zal worden gehouden is verschoven naar volgende week zondagavond. Bij voldoende deelname gaat er deze maand weer een alfacursus van start. U kunt ze nog opgeven bij Wil van Grasstek of Lida de Vogel. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116 vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u aan mijn gelofte brengen. En ook vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Ik noem u het 10e en het 11e vers van Psalm 116. De kerkraad wens u hier en jou in de kerk en ook het thuislaatst thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 75, de verse 1 en 2. U alleen, u loven wij, ja, we loven u, o Heer. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. 1 en 2 van Psalm 75. Psalm 68 en daarvan het 10e en het 17e vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Gelooft zij God, met diepst ontzag hij overlaat ons dag aan dag. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom met uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 10 en 17 van Psalm 68. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, met onze handen gevouwen en de ogen gesloten, komen we tot u. Dat is bidden. En we danken u dat u die weg van gebed ons ook hebt geboden. We mogen u bidden als ons wijsheid ontbreekt. In de wetenschap dat u een God bent die mild geeft en niet verwijt. We danken u dat we mogen bidden om alles wat ons hoog zit of diep raakt, wat ons tekortkomt, wat we tekortkomen. Dat we mogen bidden, maar ook niet moeten vergeten om te danken voor wie u bent en blijft. Daarom mogen we ook vanmiddag weer samen zijn in de kerk rondom de Open Bijbel. Die hebt u ons gegeven, die hebt u ons gelaten. Daar mogen we het lezen, daar mogen we naar leven. En we bidden u om uw hulp daarbij. Laat uw woord voor ons een open boek zijn en ook ons leven. Een open boek voor u dat kan bestaan en waar ook iets van uitgaat. Op de middag van deze dag worden er mensennamen genoemd. Maar ook bij het noemen van die mensennamen zal het toch gaan om die ene naam van uw Zoon, Jezus Christus. In zijn dienst mogen we ambtsdrager zijn. In zijn dienst mogen we staan en gaan in het midden van de gemeente en dienstbaar zijn tot eer van u en tot heil van de naaste. Laat dan ook vol tegenwoordigheid van geest aan de hand van uw woord ons leven een geleid bestaan zijn van dag tot dag en van stap tot stap. En zegen ons dan ook in dit middaguur als we zijn samengekomen. We verwachten het niet van elkaar, we verwachten het van u, de God van ons leven. En wil ons dan nabij zijn, ons zegenen, ons sterken. En in alles laten merken dat u het bent die trouw houdt en woord houdt. En dat we met u onderweg door het leven kunnen. Heere God, we bidden u, wees zo met een ieder onzer. U die ons kent en doorgrondt, onze diepste roerselen weet. Dingen die ons hoog zitten, die ons diep raken, die ons treffen, die ons misschien schrik baren. U kent ons van top tot teen. Laat het geen belemmering zijn om op de juiste wijze bezig te zijn met de dingen van u. Wij vragen het u om gespitst te zijn op uw woord, het woord van uw koninkrijk. Hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen en dat is eigenlijk het vervolg van de schriftlezing van vanmorgen. We lezen het slotgedeelte uit Lucas 2, te beginnen bij vers 41, tot en met vers 52. Lucas 2, vanaf vers 41. Daar schrijft ons de evangelist Lucas. En Jezus' ouders reisden elk jaar voor het feest van Pascha naar Jeruzalem. En toen Jezus 12 jaar was en ze naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver. En daarna zochten ze hem, onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en ze zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden. Terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmiddag stil bij wat we lazen in Lucas 2, de versen 46 en 47... En het gebeurde dat ze na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Voordat we met elkaar hierover nadenken, willen we eerst nog zingen. En wel uit Psalm 118, de versen 1 en 14. Laat ieders heren goedheid loven, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Eerste en laatste vers van Psalm 118. Gemeente des Heren, vanmiddag, zo hebben we kunnen lezen in het kerkblad, is er de bevestiging en de herbevestiging van een aantal ambtsdragers en nemen we ook afscheid van een aantal broeders. Ambtsdragers, dat is een moeilijk woord, zeker ook voor de kinderen. Ambtsdrager. Toen is aan een kind gevraagd werd van, wat is dat nou eigenlijk, een ambtsdrager? Toen antwoordde het, dat is een zwart pakdrager. Nou, en daarin heeft het, denk ik, tot op zekere hoogte ook wel gelijk. Alleen dat is een stukje buitenkant. Dat die broeders een zwart pak dragen. Maar dat kan natuurlijk iedereen. Je hoeft niet naar de winkel te gaan met kerkbode in je hand en je rijbewijs bij je. Om je te legitimeren en aan te tonen van kijk, ik was verkozen, ik heb het aanvaard en nou moet ik een zwart pak hebben. Nee, dus eigenlijk is het dat niet, jongens. Een ambtsdrager heeft misschien wel een zwart pak aan, maar het is niet hetzelfde als een zwart pakdrager. Het is een drager van een ambt. Maar ja, wat is dan een ambt? Nou, dat heeft te maken met de Heere God. En met hem dienen. En een speciale taak, een speciale opdracht die je hebt gekregen, waar je voor je geroepen werd en die je wilt aanvaarden en vervullen. Een bepaalde taak in de gemeente, in de kerk, van God uit geroepen, in het midden van die gemeente. Ben je dan een speciaal iemand? Nee. God blijft die speciale iemand. Van hem zijn we afhankelijk. Van hem moeten we het hebben. En wij komen dan ook niet bij andere mensen omdat wij het zijn. We komen niet met onze macht of spierballentaal. Maar we komen met een zekere volmacht. We spreken namens de Heere God. We handelen namens de Heere God. Hij heeft ons geroepen in zijn dienst. Ambtsdrager. Je draagt een bepaalde taak. Wat dat betreft vind ik het als dominee zijnde altijd weer heerlijk. Ik ben ook ambtsdrager. Maar je bent geen knechtje, geen slaaf van de gemeente. Maar je bent een dienaar van het woord van God. Dat mag je in het midden van de gemeente uitzeggen, uitleggen, naar de mensen toe brengen. En je merkt wel, dan moet een ambtsdrager dus steeds wel weer een soort Simeon lijken. Vanmorgen hebben we het daarover gehad en ook gezegd wat zijn naam betekende. Hij hoort. Het is een horende, een hoorder. Een ambtsdrager heeft een heel bijzondere luisterhouding. Hij heeft oren om te horen. En een hart en handen en voeten om te gehoorzamen. Om horig te zijn aan God. En steeds weer te luisteren naar zijn woord. En dan gaat het dus niet om een bepaald etiket of een bepaalde etikette, een bepaalde buitenkant. Maar het gaat om een heel zijn, bezig zijn, tot eer van God, in zijn dienst. Spreek Heer, hè? Zegt u het maar, ik luister. En we propageren niet onze eigen programma's, we koesteren niet onze eigen liefhebberijen. Altijd weer eerbiedig. We bieden God de eer. En hoe langer je daarover nadenkt, over dat woord ambtsdrager, en dat geldt voor iedereen in het ambt van alle gelovigen, moet je over nadenken. Draag ik een ambt of draagt het ambt mij? Dat is heel diep hoor. Ben je zomaar niet mee klaar? Draag ik een ambt of draagt het ambt mij? Dat antwoord daarop, dat kon je wel eens bevrijden van heel veel ballast. Ambtsdragers moeten horen. We hebben net gelezen uit de Bijbel. Lucas 2, het slotgedeelte. Bekende geschiedenis. 12-jarige Jezus in de tempel. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar daar komt het ook heel sterk op dat horen aan. Heb je dat gezien? Ik bedoel, heb je dat gehoord? Wat was er aan de hand? Op de grote feestdagen ging men in Israël op reis naar Jeruzalem. Om daar de feesten te vieren. En je had als Joodse vader de plicht om je kinderen daar heel veel over te leren. Om ze daaraan te laten wennen. Om ze daarin mee te nemen. En echt helemaal zelf werden die kinderen verantwoordelijk voor de dingen die ze geleerd hadden uit de Bijbel. Wanneer ze zo'n jaar of 12, 13 oud waren. Nou, bij zo'n gebeurtenis is Jezus betrokken. Is Jezus terechtgekomen. Alleen, Jozef en Maria, zijn aardse ouders, die weten dat niet. Zij zijn inmiddels alweer onderweg naar huis gegaan. En dan ineens, dan missen ze hem. En ach, eerst loopt dat niet zo'n vaart, die eerste dag. Maar als dat wat langer duurt, dat je iemand kwijt bent, ja, dan weet je haast niet meer waar je het zoeken moet. En waar je hem of haar zoeken moet. Je hebt dat waarschijnlijk zelf wel eens meegemaakt. In de grote stad of dichterbij. Dat je ouders kwijt was of dat je ouders jou kwijt waren. En wat dan? En hoe vind je elkaar weer? En dan weet ik wel, vandaag de dag word je bijna geboren met een mobieltje. En dan kun je gauw bellen, ik ben hier. En waar zijn jullie? Maar als dat nou niet het geval is, hoe vind je elkaar? Waar tref je elkaar weer aan? En ik vind het nog een stuk erger als je beseft dat Jozef en Maria hier Jezus, wat hun kind is en wat hun kind niet is, kwijt zijn. Moet je over nadenken. Dat je onderweg bent door dit leven, terwijl je Jezus kwijt bent. Dat is ontstellend. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Zonder Jezus onderweg. En je kunt vandaag de dag ook je hoofd schudden over die massa's mensen die zonder Jezus onderweg zijn door het leven. Terwijl ze hem niet eens missen. Geen boodschap aan hem of van hem hebben. Ze kennen hem niet, dus je mist toch ook niks aan hem? Dat is erg. Dat is ontzettend erg. Zonder Jezus door het leven. En ik denk dat het goed is dat je gewoon elkaar daar ook op wijst en op bevraagt. We maken ons vandaag de dag druk over van alles en nog wat. En dat is ook belangrijk. Ik onderschat dat niet. Maar die ene vraag, waar is Jezus in je leven? Onderweg in dit leven. Je hoort dat vandaag de dag nog wel eens ook, jawel, ik ben wel gelovig. Nee, je moet niet denken dat ik ongelovig ben. Oh nee. Ja, maar waar is Jezus dan in je leven? En wat heb je met Jezus? Hoe is je relatie tot hem? En hoe onderhoud je die relatie? Ik kan maar niet gerust geloven op mijn eigen houtje. En verder niks met Jezus hebben. Ik weet niet wat dat dan voor een geloof is. Dat is een onchristelijk geloof. Een onchristus geloof. En het zou toch vreselijk zijn als ik wel op de hoogte ben en alles heb met de Heere Jezus Christus. En mijn buurman die weet echt nergens van. En wil misschien wel nergens van weten. Dat is ontstellend. Nou heb ik dat woord ontstellend al een paar keer gebruikt. Waarom? Nou, omdat dat ook in onze tekst voorkomt. Want ook als je Jezus wel in je buurt hebt, dan ontstelt dat je. Dan sta je daarvan versteld. En dat is een hele ontdekking. Jezus in je buurt te hebben. En dat de Heer Jezus je versteld doet staan. Ik denk dat je daar wel heel goed rekening mee moet houden. In de ontmoeting, in de relatie met Hem. Dat Jezus je versteld doet staan. Je mond valt om zo te zeggen open. En je slaat nog net niet achterover. Waarom ik dit zo zeg? Nou, kijk, we hebben het kerstfeest gevierd. En een kindje klein in de kribbe. Oh, dat lijkt ons wel wat. Dat kan geen kwaad. Een kindje klein in een kribbe, dat kan geen kant uit. En we weten ook hoe het met Jezus afloopt. Een man van smarten gespijkerd aan het kruis op Golgotha. Die kan ook geen kant uit. Moet je niet te lang naar kijken, dat is een beetje een afgrijzelijk gezicht. Maar zo'n Jezus die door ons mensen en door onze meningen, door onze dogma's en door onze tradities aan banden is gelegd. Ja, zo'n Jezus willen we wel. Dat lijkt ons wel wat. Het is niet mis om daar iets mee te hebben. Klinkt misschien wat oneerbiedig als ik dat zo zeg en zo over de Heer Jezus spreek. Maar onze omgang met Hem wordt o zo gemakkelijk op een veilige afstand gehouden. En o zo gemakkelijk hebben we de Heer Jezus aan onze banden, aan onze ideeën gelegd. En dichterbij moet Hij niet komen. Alles best, Jezus voor het lest. Die soldaten, hè, die Jezus graf moesten bewaken nadat Hij gestorven was en begraven was, die waren als de dood voor Hem. Want die hadden gezien dat het graf openging en Jezus kwam eruit, maar tegen betaling moesten ze toen vertellen dat Jezus gestolen was. Diefstal. Het lichaam van Jezus was geroofd door de discipelen. Een Christus in de kribbe, of aan een kruis, of in een graf, oh, dat gaat nog wel. Maar een echte ontmoeting met de levende Heer Jezus Christus, dat maakt alles anders in je leven, weet je dat? Je ziet dat steeds weer wanneer de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde in contact treedt met mensen en Hij raakt in gesprek met zieken, gehandicapten, maar ook met leraars en met fariseeën, met schriftgeleerden, met ouderlingen. Zeg maar een soort kerkelijke voormensen, een soort ambtsdragers uit die dagen. Dan loopt de 10 van de 10 keer uit op een confrontatie. Op een woordenwisseling waaruit blijkt dat de gang van zaken zoals de mensen dat gewend waren, een andere is en van een andere orde is dan van de orde van het Koninkrijk van God. En daarvoor was Jezus gekomen. Om daarvan tekenen op te richten. Jezus, weg en werk hebben ons alles te zeggen. Mijn denken, mijn doen is vaak ja, terugblikkend en me verschuilend achter die en bijgene. Maar de woorden van Jezus, die zijn zo ingrijpend, aangrijpend, die doen je echt versteld staan. Die laten je niet koud en onberoerd, als Hij tenminste mag uitspreken. Misschien dat het ons ook wel eens overkomen is als we de kerk uitliepen en dat we dachten bij onszelf of zeiden tegen andere mensen met wie we de kerk verlieten: wat heeft Hij het weer mooi gezegd. Maar verder liet het je als de Noordpool, zo koud. En we gaven dan net als de juf of de meester op school er een aardige krul doorheen. Een cijfer eronder. Misschien wel een streep erdoor. En ondertussen, hoe het ook uitviel, je bleef zelf onbewogen. Kijk, en dat is nou net wel de bedoeling van de Heer Jezus Christus en zijn woord en zijn daden, dat het ons prikkelt, dat het ons prikt. Weet jij nog dat je de eerste keer in je leven een glas cola dronk? Ik denk dat je het helemaal niet lekker vond. Zo prikte dat op je tong en in je keel en in je neus en je begon te hoesten en te proesten. En als je daar nou wat op vindt, dan kun je cola drinken zonder prik. Weet je hoe je dat moet doen? Ik moet niet zeggen dat je het van mij geleerd hebt. Flink schudden met die fles. Zo lang mogelijk. En af en toe dop je even los. Dan kan die koolzuur er weer uit. En dan krijg je cola zonder prik. De kracht is eraf. Heel veel mensen houden van een Christus zonder prik. Zonder dat hij je prikkelt. Zonder dat hij aanstekelijk werkt. En dat is jammer. Want het is zo goed. Als het woord van de Heer Jezus je treft. En je betreft. En je raakt. En je zo prikkelt dat het je leven op een ander spoor zet. Dat het je verandert. Ik lees in onze tekst dat Jezus, als hij die tijd zoek is, op jeugdige leeftijd bij die leraren zit, daar in de tempel. En hij hoort naar hen en hij stelt hen vragen. 12 jaar, hè? Groep 8, klas 1, net ertussenin. En Jezus heeft blijkbaar heel nauwkeurig op hen gelet, naar hen geluisterd, hen gevolgd in de discussie die ze voerden, het betoog dat er werd gehouden. En naar aanleiding daarvan heeft hij vragen gesteld. En dan moeten we ons indenken, wanneer de Heer Jezus in de afgelopen week bijvoorbeeld ons zou hebben aangehoord, zou hebben aangezien, toeschouwer zou zijn geweest in ons leven, op vakantie of op die vergadering, of op ons werk of in de keuken. Zou je het fijn gevonden hebben? Hem erbij? Als toehoorder? Daar in de tempel in Jeruzalem. Dat moeten misschien wel heel ingrijpende en heel kritische vragen geweest zijn. Die jongen van 12 jaar daar stelde aan die oudsten. Die ouderlingen, schriftgeleerden. Lucas heeft dat verder niet opgeschreven. Hoe nauwkeurig hij het ook allemaal te boek heeft gesteld. Maar dat die vragen zo'n indruk maken op die ouderlingen en fariseeën, dat staat vast. De vragen die Jezus hen stelt, die zijn zo ontdekkend, zo ontstellend. Het doet die leraren versteld staan. Hoe hebben we het nu? Ze staan versteld over zijn verstand, zijn inzicht, zijn wijsheid, zijn scherpzinnigheid. En de antwoorden die hij geeft. Dat versteld staan heeft te maken met verward zijn, verbaasd zijn. Wat gebeurt hier? Met dit kind, met deze Jezus. Je kunt het misschien zelfs ook vertalen vanwege het verstand en de antwoorden die de Heer Jezus geeft. Verliezen die leermeesters hun verstand. Zo zijn ze totaal uit het lood geslagen. Nou hoef je daar niet vreemd van op te kijken dat dat hier gebeurt. Met die jongen van 12. Maar ook straks als die man van 32 geworden is. 33. En alles daartussenin. Want waar Jezus het echt voor het zeggen mag hebben. Waar hij werkelijk aan het woord komt. Daar komt alles op zijn kop te staan. Daar worden de rollen omgekeerd. Daar worden, om zo te zeggen, de leermeesters die het altijd voor het zeggen hadden, die worden overmeesterd. Die leren nog iets van zo'n jongen van 1 jaar of 12. Waar Jezus aan het woord komt, Daar zijn verstelwerkzaamheden aan de gang. Daar verandert God mensen. En dan merk je ook, want die fariseeën, schriftgeleerden en die oudsten daar in de tempel, die hadden een macht hoor en een invloed onder het volk. En die wisten precies allemaal hoe het wel en niet in elkaar stak. Die waren haast wijzer dan God. Laten wij zo op die manier nooit en te nimmer ambtsdrager zijn. Want dan gaat het om je eigen eer, om je eigen macht, om je eigen majesteit, om je eigen inzichten, kennis en kunde. Dan ben je een drager van het ambt en dat wil je weten ook. Maar niet word je door die taak zelf gedragen en gevoed van God uit, van het woord uit, van Jezus Christus uit. Ondertussen ga je dan zo gemakkelijk op de oude voet verder, gewoon door. Je laat je niet kennen, je laat je niet leren, je laat je niet onderwijzen door Jezus. Of hij dan 12 is of 33. Toch werkt het hier wat uit. Ze staan verbaasd, versteld. Maar hoe hou je dat vol, hè? Dat je blijft verbazen. Dat je ook de volgende dag nog weer versteld blijft staan over het woord van de Heer Jezus Christus. Want o, zo gemakkelijk wordt het weer een systeempje. O, zo gemakkelijk komt het erop neer dat ik me ook zomaar niet laat kennen. En mijn mond kan ook niet van verbazing altijd maar open blijven staan. Je zou kou vatten. We gaan maar zo gauw mogelijk weer gewoon door op de oude voet, als het even kan. Weer terug in het zadel. Blijf zitten waar je zit. En toch werkt het zo. Zoals Jezus die hier voor het eerst aan het woord komt, bij die geleerde mensen en bij alle andere ontmoetingen die nog volgen, maakt niet uit welke, ga ze maar na in de Bijbel, dan zijn dat vaak ontmoetingen die mensen helemaal niet willen. Maar weet je wat een echt ambtsdrager zijn is? Dat je welwillend bent, luisterend bent en dat je geprikt en geprikkeld wil worden door wat Jezus te zeggen heeft. Dat je zo gedragen wordt door zijn woord. Keer op keer komt het voor bij ontmoetingen met Jezus, als Jezus hen echt de waarheid vertelt. En hij doet dat met liefde. Niet om af te stoten of om van mensen af te zijn. Die ontmoetingen willen steeds weer opbouwend zijn. Lerend. Zodat je merkt, ik wil gedragen worden door dat woord alleen. En daarom laat ik me gezeggen door zijn woord alleen. Alleen wat merk je dan? Dat mensen zonder antwoord, zonder tegenwoord afdruipen. Niet meer van zich laten horen. Verbazing is er niet. Geen monden die openvallen van het versteld staan. Maar eerder op elkaar gehouden kaken. Van woede. Van nijd. Omdat Jezus geprikkeld heeft. En zij maar schudden aan die fles met cola. En zij maar schudden aan de Heer Jezus Christus. Want hij moet van die scherpe kantjes af. Hij mag niet aan het woord. Jezus woord, je kunt daar op berekend zijn. Dat gaat dwars tegen je in. En dat is lastig. En toch mag je daar ook als ambtsdrager met dat woord onderweg zijn. In het pastoraat, in het diaconaat, op het kerkrentmeesterlijk terrein. Ook al zou je misschien veel liever gaande en staande houden. Op je eigen manier. Horend Jezus, sta je versteld. In de verschillende boekjes die er zijn met betrekking tot het ambtsdrager zijn, gaat het over het hebben van twee ogen, twee oren en maar één mond. Waarmee gezegd wil zijn, Voordat wij spreken, moeten we eerst geluisterd en gekeken hebben. Waar dan? In die Bijbel. In het woord van God. Geluisterd hebben naar de Meester. Mensen horen vandaag de dag heel veel. Je kunt niet in de stad of op het dorp lopen of heel veel jongelui, soms ook ouderen, die lopen met zo'n mp3 of mp4 speler aangesloten aan hun iPod. En verder horen ze niks. Ze horen alleen wat ze horen willen. En willen ze niet horen, dan drukken ze op de knop en hebben ze het volgende nummer te pakken. Dat is de wereld waarin we leven. Voor andere stemmen doof. Voor andere geluiden gaan we op de loop. Terwijl, als je werkelijk luistert naar de Meester, met een hoofdletter, Jezus Christus, dan kan het niet anders of daar groeit ontzag. Daar word je stil van, in aanbidding, in eerbied, in horen en gehoorzamen. En je merkt het juist, te mogen dienen in zijn dienst, is gedragen worden door zijn woord. En dan leer ik het mijne los te laten en het zijne vast te grijpen. We zeggen dat zo gemakkelijk. Hè? Hij moet meer worden en ik minder. Maar dat betekent ook, hij moet spreken aan het woord en ik moet luisteren. En hij mag dan ook uitspreken. Hè? Niet halverwege een keer Jezus weer in de reden vallen. Ja maar, en de fariseeën die konden dat niet. Schriftgeleerden ook niet. En die zetten al zo vaak een valstrik op om de Heere Jezus daarin te laten lopen. En juist als Jezus hen dan antwoordde, ja dan was dat vaak net niet het antwoord dat ze hadden willen horen. Want ze waren voorgeprogrammeerd hoor, tot en met. En zo gaf Jezus hen toch ook les. En hen werd keer op keer een spiegel voorgehouden. Wil je ervan weten? Wil je ervan horen? Ben je bereid om je te verbazen, versteld te staan van wat Jezus te zeggen heeft en van hem te leren, ootmoedig voor hem te buigen? We hebben dit woord dat heel vast is en zeker en aan ons eenvoudige mensen wijsheid leert. We hebben dit woord waarin ons wordt geschreven en gesproken van het vlees geworden woord, Jezus Christus. En dat is een spreken met gezag. Dat viel in de dagen van Jezus de mensen al op, dat Jezus tijdens zijn rondwandelingen sprak, niet als een schriftgeleerde, maar dat hij sprak met macht, als machthebbende. Dan worden de rollen omgekeerd. Dan wordt het totaal anders. En zij wilden alleen maar macht over Jezus. Kruist hem. Weg met hem. Weet je wat nou het mooie is? Het gaat alleen maar op in onze Nederlandse taal hoor. Maar daardoor kun je het misschien goed onthouden. Weet u wat het mooie is in het ambt? In het ambt van alle gelovigen ook. Dat we steeds weer kunnen zeggen, met betrekking tot het horen van de woorden van de Heer Jezus Christus, en niet het minst ook met betrekking tot de laatste woorden die hij sprak, het is volbracht. Als je die woorden goed tot je laat doordringen, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, ik ben versteld. En daarmee bedoel ik dan, ik sta niet langer op mijn standpunt, maar ik ben versteld, opnieuw opgesteld op een ander standpunt, op een ander fundament, gesteld in de ruimte, in de vrijheid van een christenmens. Broeders en gemeente, ik hoop dat dat dagelijks voor u, voor jullie, voor mij een ontdekking is. Dat Jezus Christus en zijn woord zo verstellend is, hem horend. Maar dat vraagt dan wel van je, dat je, als je 's morgens je ogen open doet, je ook je Bijbel open doet. En daar een stukje het leest. En dat dat je richtsnoer is voor het verdere van de dag. Hem aan het woord latend. Hem gezag, zeggenschap over mijn leven schenkend. Echt. Je staat versteld. En dan gaat er ook wat van je uit. Dan is het te merken, te horen, te zien. Dat je vrijgemaakt bent tot zijn dienst. Gode ter eer. Wie hoor ik? Amen. We zingen van Psalm 127, de verzen 1 en 2. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. En ook het tweede, vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten met een angstig hart. 1 en 2 van Psalm 127. Voordat wij overgaan tot de bevestiging van onze broeders, ouderlingen en diakenen, laten we ons eerst onderwijzen door het formulier dat voor de bevestiging ons is aangereikt. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken in onze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen heeft ingebracht. En daarom zullen we nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. En we verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier tegenwoordig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van het woord van God. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst. En dat wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Christus Jezus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Vooral die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste de dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtte in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dit met inzet doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie preken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerschappij te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus, als hij de uitspraak doet, zeg het tegen de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren des woords opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op een gepaste en ordelijke wijze zal toegaan en dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn van de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over de leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, vers 28 tot 31, waar de apostel vermaant om waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting om Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd om te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze ziekten op zich genomen en ons leed gedragen heeft. En die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon werden overgeslagen. En op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dat blijkt uit Romeinen 12, vers 8, waar de apostel sprekend van deze dienst zegt dat wie uitdeelt, dat zal doen in oprechtheid. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze tekst blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat: ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en oprechtheid om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen. Zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Hierbij is het van groot belang dat ze de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat allen mogen horen dat u bereid bent om uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen en u allereerst te verzoeken om van uw zitplaatsen op te staan. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven, en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord, Teunis van Blijderveen? Ja. Adrianus Boer. Ja. Gerrit Albertus van Dijk. Cornelis Huibers. Marius Adriaan van Merkenstein. Willem Gijsbert Adrianus van Ommeren. Hubert Verwoerd. Gerrit de Vogel. De Almachtige God en Vader geven u allen tezamen zijn genade om uw ambt getrouw en vruchtbaar te volbrengen. Amen. Gemeente, wij mogen deze broeders staande toezingen de woorden van Psalm 134, het eerste en het laatste vers. Looft, looft nu aller heren, Heer, gij zijn knechten, geeft hem eer, dat's heren zegen op u daal. Psalm 134, 1 en 3. Broeders, ik wil graag kort nog iets persoonlijk tot u zeggen. Ik wil u van harte Gods zegen toewensen. We hebben die net als gemeente u al toegezongen. Gods zegen toewensen in uw ambt waarin u voor het eerst of opnieuw werd gesteld. Ambtsdrager te zijn in deze tijd lijkt steeds moeilijker en moeilijker te worden en onaantrekkelijk te zijn. Lijkt. Waarom lijkt? Omdat ik zeg, door de jaren en door de eeuwen heen hebben we met dezelfde God en met hetzelfde woord van doen. Maar misschien met andere mensen, in een andere tijd, in een veranderende cultuur, in een veranderende wereld. Met eerbied gezegd, daar schrikt de Heere God niet van. Maar hij gaat erop in, met datzelfde woord, met diezelfde dienst, met diezelfde boodschap. En ik hoop en bid u toe, ieder in zijn ambt te merken dat dat woord het is dat werkelijk kracht geeft en mensen verbaasd doet staan. En dan valt misschien in het begin je mond open. Staat dat er? Wordt dat er gezegd? Ja, dat staat er. Dat wordt er gezegd. Maar vervolgens hebben we dan ook iets door te geven, uit te leggen en uit te zeggen naar anderen toe die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Heel veel blijmoedigheid en vrijmoedigheid in uw dienen, in uw ambt. Met dat deze broeders zijn bevestigd, hebben we ook een aantal broeders van wie we afscheid nemen. Even een opmerking vooraf. We zijn blij dat broeder Jan van der Vieren en Martin Hommersom, die ook zouden opstappen, dat ligt voor in mijn mond, maar dat doen jullie niet, afscheid nemen, toch besloten hebben om nog even aan te blijven totdat ook hun vacature of eerder vervuld is. En daar zijn we blij en dankbaar voor. Van wie we wel afscheid nemen is broeder Adriaan Bors, onze bejaarde ouderling, en broeder Buis, de jeugdouderling, en ook mogen we broeder Verhoef noemen, die eerder vorig jaar al afscheid nam, maar nog nooit in het openbaar is genoemd. Wij willen u heel hartelijk danken voor wat u hebt mogen doen, onder oud en onder jong en daartussenin, met name in de buitengebieden. En wij bidden u op uw verdere levensweg ook Gods nabijheid en zegen toe. Nooit bent u uit het ambt. Het ambt aller gelovigen blijft u roepen en trekken en in zijn dienst ook voortgaan. Hij zij u en de uwe tot een God van nabij. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Zo beginnen we elke kerkdienst weer opnieuw. Maar dat mag ook elke dag weer opnieuw je ervaring zijn. Ons formulier heeft nog een slotgedeelte. Dat lees ik u voor. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd. Namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God. Door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor weduwen en weduwnaren, de wezen en alle die in nood zijn. En betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Wees alle getrouw in uw ambt. Houd het geheimenis van het geloof vast in een zuiver geweten. En wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze maakt u dat u hoog staat aangeschreven en verkrijgt u veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen En acht de ouderlingen die goed regeren dubbele eer waard en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeesters ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor de andere kerkelijke doelen. En voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven en wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon van de gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe vanuit onszelf onbekwaam zijn, laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degene die het woord bedienen ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. We bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die ze in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeesters trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat ze in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite en verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat ze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in eer houdt. Geef ons alle een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. En mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd worden. We mogen u ook danken voor de broeders die afscheid namen. En we bidden u, wees hen een God van nabij op hun verdere levensweg. En laat hun arbeid niet ijdel zijn in u, maar vrucht mogen dragen onder jongeren en ouderen, in de gezinnen en overal. En laat het maar te merken zijn dat u het zelf bent die uw koninkrijk doet komen en die het ook uitbreidt. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk ook over het hele rond van de aarde. Ook daar waar ze vervolgd wordt en verdrukt, waar mensen naar het leven worden gestaan omdat ze een Bijbel hebben en die ook lezen. We kunnen ons dat haast niet voorstellen, levend in de vrijheid die ons geschonken wordt. We vragen van u, geef wijsheid en inzicht aan allen die ons regeren en over ons gesteld zijn. Wees met uw volk Israël. Wees daar waar nood is en verdriet en pijn. En wilt u zorgen, o God, dat het wachten op uw Zoon Jezus Christus, die toch weer komt naar zijn eigen belofte, niet te lang hoeft te duren, maar dat ons tot aan die grote dag de adem geschonken wordt om u groot te maken, om u te danken en te bidden en aan te lopen als een waterstroom. Heere, wilt u zo een ieder onzer in uw hoede nemen, dan zijn we wel geborgen. Dan kunnen we de taak, de roeping, het ambt waarvoor we geplaatst staan, volvoeren. Niet in eigen kracht, maar gesterkt en gewerkt door uw woord en door uw geest. Wil ons horen, o God, uit genade alleen. Ziende op die grote ambtsdrager, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. In de dienst der offeranden geven we nu onze liefdegaven. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna gaan we ook zingen, en wel van Psalm 19, het eerste en het laatste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 1 en 7 van Psalm 19.
Thank you.
Graag stellen we u allen nog in de gelegenheid om onze bevestigde en herbevestigde broeders, als ook de gaande man, met een handdruk Gods zegen toe te wensen, straks na de dienst hiervoor in de kerk. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.